Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. Oktober noemen we als christenen ook de Rozenkransmaand. En op 7 oktober valt ook het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Daarin wordt Maria vereerd als beschermster van de christenheid. En niet alleen voor elk van ons persoonlijk, maar ook voor de ganse kerkgemeenschap en uiteindelijk ook voor de ganse samenleving. En velen weten dat dit feest teruggaat naar de overwinning van de christenheid op de Ottomanen op 7 oktober 1571 tijdens de zeeslag bij Lepanto. Het was een van de grootste zeeslagen uit de wereldgeschiedenis en ook de laatste grote zeeslag waar gebruik werd gemaakt van galeischepen. Het vond plaats in de buurt van de Griekse havenstad Lepanto, vandaag Nafpaktos genaamd. Het ligt dus aan de smalle toegang tussen de golf van Korinthe, oostwaarts, en de Ionische Zee tussen Griekenland en Italië, westwaarts. En deze verpletterende overwinning op de machtige Ottomaanse vloot betekende dat Europa werd gevrijwaard van een Ottomaanse invasie. Een overwinning bereikt door de Heilige Liga, geallieerden zouden we dat vandaag noemen. En dit was een coalitie van Zuid-Europese katholieke staten nadat paus Pius V met de grootste moeite deze christenstaten had kunnen bewegen hun krachten te bundelen. Maar materieel waren ze zeer sterk benadeeld. En het was dan ook paus Pius V die gans Europa opriep tot het gebed, ja, van de Rozenkrans. En op hetzelfde ogenblik had er dan ook een Rozenkransprocessie plaats op het Sint-Pietersplein te Rome om Maria's hulp in te roepen. De feestdag op 7 oktober werd eerst genoemd Onze Lieve Vrouw van de Overwinning. 2 jaar later wijzigde paus Gregorius de XIII de naam naar Feest van de Heilige Rozenkrans. En het was tenslotte paus Johannes 23 die in 1960 7 oktober betitelde als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En paus Paulus VI in 1969 nam dan dit feest ook op in de liturgische boeken als een verplichte herdenking. En deze overwinning van Lepanto wordt tot vandaag de dag toegeschreven aan de bijzondere tussenkomst van Maria en in het bijzonder door het bidden van de Rozenkrans. Belangrijk te vermelden is dat door dit gebeuren de maand oktober ook officieel Maria-maand werd onder paus Leo XIII, eind 19e eeuw met het schrijven van wel een 10 encyclieken over het Rozenkransgebed, met de oproep in de maand oktober er bijzonder aandacht aan te besteden. Het is dan ook niet toevallig dat Maria in 1917 en Fatima aan de 3 herdertjes vroeg veel de Rozenkrans te bidden voor bekering en vrede en dat op 13 oktober het grote zonnewonder plaatsvond in aanwezigheid van 70.000 mensen. En zo stelde de heilige paus Johannes Paulus II in het zicht van zijn 25-jarig pontificaat een speciaal jaar van de Rozenkrans in. En dat was van 16 oktober 2002 tot en met 16 oktober het jaar daarop. Maar een dergelijke bescherming door Maria, vergelijkbaar als bij de slag in Lepanto, gebeurde ook tijdens andere gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals voor de Oostenrijkse stad Wenen, kort na Wereldoorlog II. Maar laat ons eerst een mooi Marialied horen. En dat was een Ave Maria van de groep Glorious met Les Petits Chanteurs de Saint Thomas d'Aquin. Zoals de overwinning in de slag van Lepanto op 7 oktober 1571 wordt toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans, wordt ook dit machtige gebed beschouwd als de redding van de stad Wenen, kort na het einde van Wereldoorlog II, een verhaal die niet zo gekend is. Toch niet buiten Wenen, of buiten Oostenrijk. We weten allemaal wat er gebeurde in de stad Berlijn, waarbij de Sovjet-Unie een ijzeren gordijn oprichtte met de muur van Berlijn die de stad splitste, maar die doorliep en alzo Duitsland splitste in Oost en West en zo verder langs de westelijke grenzen van de toenmalige Oostbloklanden, waarbij al deze gebieden werden bezet door het communistische Sovjet-Unie. Dit ijzeren gordijn was het symbool van wat men noemde de Koude Oorlog. En het is dan pas eind jaren 80 van de vorige eeuw dat deze gordijn afbrokkelde, stilaan beginnend met Hongarije. Wat nu in Berlijn was gebeurd, dreigde ook in het oostelijke deel van Oostenrijk in Wenen plaats te vinden. In 1946 was ook Wenen op dezelfde manier in, als het ware in stukken gehakt als Berlijn, en het risico was zeer reëel en tastbaar dat het ook achter het ijzeren gordijn zou vallen. Maar dit was zonder rekening te houden met de vastberadenheid van een kapucijnerpater, Petrus Pavlicek. Hij overleed in 1982 en trouwens zijn proces voor heiligverklaring startte in 2000. En ik stel voor zijn merkwaardig leven even te overlopen, het is de moeite waard. Petrus Pavlicek werd geboren in Innsbruck in 1902 als tweede zoon van een keizerlijke officier, maar hij verloor reeds zijn moeder op de leeftijd van 2 jaar, waarna het gezin verhuisde naar Wenen. Na zijn middelbare studies werkte hij in een meubelfabriek, maar liet kerk en geloof achter zich. Hij trad eerst enkele jaren in militaire dienst, studeerde later aan de Academie voor Schone Kunsten en woonde als kunstenaar in Parijs en Londen. Op 10 december 1932, 30 jaar oud, huwde hij burgerlijk met een kunstenares, maar het huwelijk hield slechts enkele maanden stand. 3 jaar later werd hij ernstig ziek en dit was de aanleiding om tot bezinning te komen. En zo op 15 december 1935 trad hij terug toe tot de katholieke kerk. Een belangrijke ontmoeting was voor hem met de Duitse gestigmatiseerde mystica Therese Neumann, wiens proces trouwens tot heiligverklaring ook lopende is. Uiteindelijk trad hij binnen bij de paters Franciscanen in Praag, legde 6 jaar later zijn eeuwige geloften af en werd op 14 december 1941 tot priester gewijd. Op 13 mei 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd wegens vermeende ontduiking van de dienstplicht en werd hij voor de krijgsraad gebracht. Maar het proces eindigde met een vrijspraak. Op 7 oktober moest hij als paramedicus naar het Westfront marcheren en werd op 15 augustus 1944 gevangen in een Amerikaans krijgsgevangenskamp in het Franse Cherbourg-Octeville. Daar vervulde hij zijn priesterambt en vernam voor het eerst via een brochure over de Maria-verschijningen in Fatima. Op 16 juli 1945 kwam hij vrij, maar kon niet terugkeren naar het klooster in Praag en ging naar het klooster in Wenen. Op 2 februari 1946 stapte hij dan op bedevaart naar Mariazell, het nationale bedevaartsoord van Oostenrijk, als dank voor de gelukkige terugkeer naar huis uit de Tweede Wereldoorlog. In Mariazell hoorde hij een innerlijke stem en die hem zei: doe wat ik zeg en er zal vrede zijn. En deze woorden herinnerden hem ook aan de boodschap van Fatima, waar Ons Lieve Vrouw dit ook zei aan de 3 kinderen bij haar 3e verschijning in 1917. Voor Petrus Pavlicek was de boodschap heel duidelijk. Hij moest zo snel mogelijk een gebedsbeweging oprichten die 24 uur per dag in heel Oostenrijk de Moeder Gods zou eren. En dit zoals de heilige Theresia van het Kind Jezus zei: zolang de rozenkrans wordt gebeden, kan God ons niet in de steek laten en zal Hij ons in staat stellen alles te verkrijgen. Aanvankelijk bestond deze beweging uit een paar lokale groepen, maar die zeer snel uitgroeiden. En vanaf februari 1947 de officiële naam droegen van Rozenkrans Zünenkreuzzug, Heilige Rozenkrans Kruistocht voor Herstel. En dit voor de bekering van de zondaars en de wereldvrede. De titel zelf verwees bewust niet rechtstreeks naar de bevrijding van het communistische juk om geen argwaan te wekken bij de Sovjet-Unie. Natuurlijk wisten alle leden welk doel erachter zat. En alzo sinds september 1948 vonden in de Franciscaanse kerk in Wenen elke maand gebedsvieringen voor de vrede plaats. Er volgde ook een tijdschrift dat tegenwoordig Betendes Gottesvolk heet. En zo was er jaarlijks in september van 1950 tot 1955 de processie ter ere van de naam van Maria op de meer dan 5 kilometer lange boulevard rond het historische deel van de stad Wenen. Maar het verspreidde zich in alle Oostenrijkse provincies met heilige missen, biechten, zegeningen van de zieken en uiteraard het vurig bidden van de Rozenkrans. Het verspreidde zich zelfs over de grens naar Duitsland en Zwitserland. De processies kregen zelfs gezelschap van Leopold Figel, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, en Julius Raap, de bondskanselier, die zelfs in 1953 niet aarzelde om de Rozenkrans-processie met fakkels te leiden in Wenen. Ook in 1951 nam de kardinaal aartsbisschop van Wenen deel aan de processie en de maandelijkse vieringen werden uitgezonden op de radio. Maar de dreigende situatie leek vast te zitten, want de Sovjets hielden stevig vast aan Oostenrijk. Maar pater Petrus Pavlicek gaf niet op en hield 9 lange jaren de vlam van de beweging levend, met tot 700.000 mensen die non-stop door het hele land baden. En inderdaad, op een dag gebeurde het onmogelijk. De Sovjets kondigden, na 2 dagen van uitwisseling met bondskanselier Julius Raap in Moskou, de terugtrekking van hun troepen aan, zonder enige duidelijke motivatie. Voor zijn vertrek naar Moskou had de bondskanselier aan pater Pavlicek gevraagd: vraag de gelovigen om ijveriger te bidden. En zo werd op 15 mei 1955 in Wenen het Oostenrijk-Staatsverdrag ondertekend tussen de geallieerde bezettingsmachten, dus de Verenigde Staten, ook de Sovjet-Unie, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de Oostenrijkse regering. En het verdrag herstelde de soevereiniteit van Oostenrijk. De geallieerde mogendheden, dus ook de Sovjet-Unie, trokken zich uit Oostenrijk terug op 25 oktober 1955 en de dag erna verklaarde Oostenrijk zichzelf eeuwigdurend neutraal. 26 oktober is sindsdien hun nationale feestdag. En zeer belangrijk te vermelden, onderaan het document staat de handtekening van deze minister van Buitenlandse Zaken, maar met de aanvulling: met dankbaarheid aan de Almachtige zetten wij onze handtekening en verkondigen met vreugde: Oostenrijk is vrij. Na deze ondertekening organiseerde de kapucijnen pater Petrus onmiddellijk een fakkelprocessie in Wenen, in aanwezigheid ook van het standbeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En 1 miljoen mensen namen deel aan de grote dankviering. In zijn toespraak bedankte de kanselier de beweging van pater Pavlicek en verkondigde: wij allen hier bijeen, die ons nederig, maar trots als gelovige katholieken erkennen, zijn ons bewust van de kracht van het gebed. Met een hart vol geloof willen we een vreugdevol gebed tot de hemel richten. We zijn vrij, dankzij, dank u, Maria.
Ave Maria, zart, du edle Rosengart, Lilien, weiß ganz ohne Schaden. Ich grüße dich zur Stund mit Gabrielis Mund. Ave, du bist voller Gnaden.
Du hast des Höchsten Sohn Maria rein und schön in deinem keuschen Schoß getragen. Jesus Christ, der unser Retter ist, aus aller Sünd und allem Schaden. Denn nach dem Sündenfall, wir waren verstoßen und sollten ewig sein.
En dat was Ave Maria, zart, zachte Maria, o Maria, teder, door pater Manuel en Andreas Schettel. Dat het Rozenkransgebed een stevig, ja, dat mogen we wel zeggen, wapen is, is duidelijk een spiritueel wapen. We hadden het al over de slag bij Lepanto met de overwinning van de christenheid op de Ottomanen op 7 oktober 1571... en de bevrijding van Wenen na Wereldoorlog II. Maar laat ons iets verder teruggaan in de tijd. Vergeten we niet dat het grootste deel van Hongarije van 1541 tot 1699 onder Turkse bezetting stond. Men spreekt van het Ottomaans Hongarije, iets meer dan 150 jaar. En daar kwam een einde aan in 1683 met het Beleg van Wenen, dat plaatsvond van 14 juli tot 12 september 1683. En het was een cruciale strijd tussen het Ottomaanse Rijk en weer al een coalitie van Europese legers onder leiding van de Poolse koning Jan Sobieski en gewonnen door deze laatste. Het was een beslissende gebeurtenis die het begin betekende van de stagnatie van dat Ottomaanse Rijk. En bij de vrede van Karlovitz, die er enkele jaren later op volgde in 1699, werd het Hongaarse grondgebied afgestaan aan de Oostenrijkse Habsburgers. Maar ook hier is belangrijk te vermelden de connectie met het Rozenkransgebed, waartoe de toenmalige paus Innocentius XI de katholieke wereld had opgeroepen om te bidden voor de overwinning van de christelijke troepen. En na deze overwinning, op 12 september 1683, werd 12 september uitgeroepen tot de feestdag van de heilige naam van Maria en werd dus de overwinning toegeschreven aan haar bescherming. Deze feestdag werd in 1970 wel van de Romeinse kalender verwijderd, maar werd door paus Johannes Paulus II hersteld en dit na de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Dus het feest van de naam van Maria. Maar ook in het begin van de 18e eeuw was er het beleg van Belgrado in 1717. Ik merk wel op dat de situatie wel veel complexer is dan wat ik nu zal vertellen. Er zijn meerdere belegeringen geweest. Reeds 200 jaar vroeger werd deze stad veroverd door de Turken en sinds eind 17e eeuw afwisselend ingenomen door de Habsburgers en dan weer de Turken en omgekeerd. En het was een continu pogen van de Ottomanen uiteindelijk om het Westen te veroveren. En alzo had Istanbul in 1716 de oorlog verklaard aan Wenen, waar de Habsburgers heersten. Maar de Habsburgers onder prins-generaal Eugène van Savoie trokken veelal aan het langste eind, zoals in het Servische Pedro Varadin en het Roemeense Timișoara, om daarna in juni 1717 de Donau over te steken richting de Servische stad Belgrado. En uiteindelijk op 16 augustus 1717 vielen de Habsburgse troepen de kampementen van de Osmanen binnen, ook met dank aan de dichte mist, die hen het voordeel van de verrassing bezorgde. En het kamp werd vrij snel ingenomen. Ik geef het hier allemaal zeer beknopt weer, het is uiteraard veel complexer. En alzo in die tijd moedigde paus Clemens IX de gelovigen aan om de Rozenkrans in het bijzonder te bidden ter ondersteuning van de christelijke strijdkrachten en om goddelijke hulp in te roepen. De paus zag deze strijd niet alleen als een militaire confrontatie, maar ook als een geestelijke strijd. En de pauselijke archieven uit die tijd bevatten verschillende brieven en pauselijke bullen, waarin de gelovigen werden aangespoord de voorspraak te aanroepen van de maagd Maria. En katholieke kroniekschrijvers uit die tijd beschreven de overwinning bij Belgrado als een wonderbaarlijke interventie, toegeschreven aan Maria. En in sommige verslagen staan bijvoorbeeld dat Oostenrijkse soldaten en bevelhebbers na de overwinning beweerden goddelijke bescherming te hebben gevoeld tijdens de gevechten. En een bijzondere opmerkelijke getuigenis komt van de toenmalige Hongaarse kardinaal van Esztergom, die rapporteerde dat generaal Eugène van Savoie om dankmissen en Maria-processies had gevraagd na de overwinning. En de kardinaal zelf schreef de overwinning toe aan de voorspraak van de maagd Maria en het bidden van de Rozenkrans door de soldaten voor en tijdens de strijd.
Oh, Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, wat dachten jullie nog even verder in de tijd terug te gaan naar het einde van de 12e eeuw in verband met de geschiedenis van de Rozenkrans? Maar dit vereist voor eerst een geschiedkundige omkadering. Nu, ook deze is zeer complex en ik zal nogmaals pogen het wat eenvoudig te houden. In Europa verspreidde zich een ketterij, afkomstig uit de Balkan, waarvan de leden Kataren of Albigenzen werden genoemd. En zij waren voornamelijk actief in de Zuid-Franse regio Languedoc, waar dus ook Albi ligt. Deze religie van de zuiveren was eigenlijk een heropstanding van het manicheïsme uit de derde eeuw uit Perzië. Het centrale thema is dat de mens afkomstig is uit een soort van goddelijke wereld en in zich een goddelijke kern draagt, afkomstig uit die wereld. En een kern die verstrikt is geraakt in die materie of in het kwaad van de stoffelijke wereld. Men geloofde dus helemaal niet in een drie-ene God van het christendom, maar in twee goddelijke machten van gelijke kracht, de ene goed en de andere kwaad, die tot het einde der tijden tegenover elkaar staan in een eeuwig durende oorlog. En de kwade macht, de kwade God, schiep het materiële universum en dus ook de mens in vlees en bloed. En de enige hoop van de mensheid om zich te bevrijden van deze kwade overheersing was een radicaal leven, bijvoorbeeld zonder seksualiteit, zonder gehechtheid aan de rijkdommen van deze wereld enzovoort. Dus de Kataren pleiten dus voor een absolute kuisheid, volledig vegetarisme, zelfverloochening en armoede. Maar eigenlijk wel deugden die hen in de ogen van veel oprechte mensen, van goede wil, als authentieke heiligen deden overkomen. En dat in een tijd waarin de kerk op deze gebieden niet langer het goede voorbeeld gaf en zich maar al te vaak wentelde in schandalige luxe of pronkte met liederlijke zeden. En velen keerden zich af van de kerk. Ergens voor een stuk wel te verstaan. Maar God bleef over zijn volk waken. Het was de tijd van de grote bedelorden, zoals de Dominicanen met de heilige Dominicus de Guzman en Antonius van Padua en de Franciscanen met de heilige Franciscus, die in oprechte armoede en zuiverheid leefden. Hun getuigenis en hun predikingen betekenden dan ook een antwoord op deze afwijzing van het katholicisme. Maar zo eenvoudig was de situatie ook weer niet, want ook de politiek mengde er zich in, waarbij de zuidelijke heren het beu waren te moeten gehoorzamen aan de Franse katholieke kroon. En deze heren maakten gebruik van deze Katarenbeweging met een perfecte, zuivere bonhomme et bonne femme. De koning van zijn kant wou weer eenheid, en ook de kerk van haar kant wou een stop op deze Kataarse ideeën. Maar het is wel geweten dat Rome steeds onderhandeld heeft om een oorlog te vermijden, maar tot het punt waarop er geen weg meer terug was met de moord op de pauselijke legaat in Zuid-Frankrijk in 1208. En in 1209, onder het bevel van graaf Simon de Montfort, arriveerden Franse koninklijke troepen in de Languedoc om de religieuze en sociale orde te herstellen. Maar dit gebeurde met een extreme brutaliteit, tot bijvoorbeeld grote wanhoop van Dominicus, die het probleem wilde oplossen met zachtheid en liefdadigheid. Maar uiteindelijk ging het niet meer enkel om de religie, die enkel een voorwendsel was geweest voor politieke doeleinden. Nu, ik ga daar niet dieper op in, maar blijf graag even stilstaan bij Domingo de Guzman, of de heilige Dominicus, want daar is een duidelijk verband met, wat dacht u, de rozenkrans. Maar eerst een mooi Marialied, en tevens ter ere van de heilbrengende rozenkrans door zangeres Dana, ooit in 1970 winnares van het Eurovisie Songfestival met All Kinds of Everything. Later kwam ze heel sterk uit voor haar geloof en ook voor de eerbied voor het leven.
My Savior's love.
En dat was zangeres Dana met Moeder van de Rozenkrans, of Barmachtige Moeder van de Rozenkrans. We hebben zojuist de historische omkadering weergegeven met de Cataren in de Zuid-Franse regio Languedoc eind 12e eeuw, met hun religie van de zuiveren die zij verkondigden. Maar ook met maatschappelijke en politieke gevolgen en vrede veldslagen tot grote wanhoop van de heilige Dominicus, die de problemen wilde oplossen met zachtheid en liefdadigheid. Wie was nu Dominicus, die koetsman? Hij leefde tussen 1170 en 1221 en was de stichter van de Dominicanen orde. Hij was in 1206, of het was in 1206 dat hij van de toenmalige paus de opdracht bekwam te gaan getuigen en prediken in de regio van de Languedoc onder de Cataren. En hij deed dat als een bedelaar met een eenvoudige levensstijl om geloofwaardig over te komen en om velen terug te winnen voor het katholieke geloof. In 1215 werd de orde erkend door paus Innocentius III als Ordo Predicatorum of Orde van de Predikheren of Predikbroeders. En nu komen we bij ons thema, het Rozenkransgebed. Volgens de overlevering ontving Dominicus van Maria in 1213 tijdens een visioen een rozenkrans. En zij vertelde hem hoe deze te gebruiken. En Dominicus beschreef het als een reeks van 3x50 clausules, parallel aan de 150 psalmen van de Bijbel. Maar we weten, deze zouden dan in de loop der eeuwen evolueren. Er bestonden bijvoorbeeld ook andere vormen, zoals bij de Karthuizers. En zo vermeldt een andere bron, maar dan nog meer historisch onderbouwd, het leven van Karthuizer Dominicus van Pruisen. En deze Dominique Hélion werd in 1384 in Gdansk geboren en overleed te Trier in 1460. En hij volgde de Universiteit van Krakau, werd daarna schoolmeester en later notarisklerk in verschillende plaatsen, zoals in Praag en Heidelberg. En volgens sommige auteurs gaf hij zich over aan drinken en gokken. Alleszins beleefde hij een diepe bekering, waarna hij intrad in het Chartreuse klooster te Trier. En de prior, Adolf Dessen, bracht toen een nieuwe vorm van meditatief gebed naar voren, het rosarium of de rozenkrans. We moeten weesgegroetjes reciteren terwijl we mediteren over het leven van Jezus en zijn moeder. Maar Dominicus van Pruisen vond dit niet zo gemakkelijk. En zo schreef hij na elke aanroeping van Maria, wat toen korter was dan het huidige weesgegroet, een korte meditatietekst. Men spreekt over het Maria Psalter. Wel 150 zinnen of korte meditaties of clausules in het Latijn en het Duits over de kindertijd, het openbaar leven en het lijden van Jezus en over Maria. Bijvoorbeeld, Jezus die Johannes in de Jordaan doopte en aanstelde als het Lam van God. Of Jezus die na zijn discipelen te hebben gekozen het Koninkrijk van God aan de mensen predikte. Of Jezus die bij het laatste avondmaal het sacrament van zijn lichaam en bloed instelde. Het doet ons denken aan het vierde geheim van het licht. Maar het is ook gekend dat Dominicus van Pruisen in 1429 ook een visioen had van de maagd Maria. En Maria stond omringd door een hele hemelse hof en zong de rozenkrans met de clausules opgesteld door Dominicus. En deze vorm van Dominicus van Pruisen is zeer waarschijnlijk de basis geweest voor ons huidig rozenkransgebed. Alleszins, het rozenkransgebed, in welke vorm en inhoud van gebeden ook, werd voor Dominicus, stichter van de Dominicanen, en zijn confraters het echte spirituele wapen om zich te begeven naar de Katharen of Albigenzen.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement au Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Beste vrienden luisteraars, je hebt misschien al kunnen vaststellen dat de oorspronkelijke inhoud van wat er juist werd gebeden in het rozenkransgebed niet altijd heel duidelijk is en dat het met de eeuwen geëvolueerd is tot de wijze en de inhoud zoals we dit gebed vandaag bidden. Er bestaan dus verschillende verhalen. Maar dit geldt ook voor de tekst van het Wees Gegroet die bij aanvang heel kort was. En dit kwamen we te weten in de katholieke berichtgeving tijdens de lockdownperiodes van de voorbije covid-pandemie. In de middeleeuwen raasde de zwarte pest over Europa van 1347 tot 1352 met naar schatting 25 miljoen slachtoffers. Het Wees Gegroet die tot dan werd gebeden bestond, zoals nog altijd wel uit twee delen, maar toen twee heel korte delen. Eerste deel uit de woorden van de engel aan Maria. Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met u. En het tweede deel kwam dan uit de verwelkoming van Elisabeth aan Maria. Gij zijt gezegend onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Tijdens deze zwarte pest of zwarte dood werd extra de hulp van Maria ook ingeroepen en voegde me eraan toe. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En deze bijkomende zin werd officieel erkend in de catechismus van het Concilie van Trente en vanaf 1568 in het Romeinse brevier. De dienaar Gods, Monseigneur Fulton Sheen, gewezen aartsbisschop van New York, in de jaren 70 gaf ooit als uitleg: in deze bijkomende zin hebben we het over twee beslissende momenten in ons leven: het nu en het in het uur van onze dood. Het geeft een spontane schreeuw van het volk weer in een tijd van grote rampspoed. De zwarte dood bracht de gelovigen ertoe de Heilige Moeder Gods te smeken om hen te beschermen in een tijd waarin de dood elk moment dreigde toe te slaan. Beste vriendenluisteraars, laten we altijd trouw blijven aan het gebed van de Rozenkrans, waaraan Maria zoveel belang aan hecht, en zeker voor de vrede in de wereld van vandaag, waar het zeker helemaal niet goed gaat. Maar ook voor de vrede in ieder huishouden en in ons eigen hart. Dank voor het luisteren en tot een volgende Rots in de Branding.
I'll sing a hymn to Mary, the mother of my God, the virgin of all virgins, of David's royal blood. Oh, teach me, Holy Mary, a loving song to frame, when wicked men blaspheme thee, to love and bless thy name. O lily of the valley, O mystic rose, what tree or flower in the fairest is half so fair as thee? Oh, let me, oh, so lovely, recite my mother's fame, when wicked men blaspheme thee, I love and bless thy name. Tower of David, of gold and ivory, the ark of God's own promise, the gate of heaven to me, to live and not to love thee would fill my soul with shame. When wicked men blaspheme thee, I love and bless thy name. When troubles dark afflict me, in sorrow and in care, thy light thought ever guide me, O beauteous morning star. So I'll be ever ready thy goodly help to claim, when when wicked men blaspheme thee, to love and bless thy name.